Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het 9e psalm, daarvan de versen 1 en 9. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het 9e vers. De Heere zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden. Een toevlucht in benauwde tijden. Het eerste en daarna ook het 9e vers van psalm 9. Met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we uit dezezelfde psalm, nu de versen 13 en 14. Psalm 9, vers 13 en 14, nadat we belijdenis gedaan hebben van het ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen de Heilige Schrift vanavond op een tweetal plaatsen, beide in de Handelingen der Apostelen. Allereerst uit hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 8. Vervolgens uit hoofdstuk 11, de versen 19 tot en met 26. De schriftlezing wordt dus gevormd door de volgende schriftgedeelten: Handelingen 8, de eerste 8 versen. Vervolgens Handelingen 11, de versen 19 tot en met 26. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, namelijk van Stefanus. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En veel geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Vervolgens vers 19 van hoofdstuk 11. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe. En Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die in Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. dewelke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd. En vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere blijven zouden. En hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van het geloof. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat ze een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente. En een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Tot zover. Gaan wij nu het aangezicht van de Heere zoeken, de gemeente, in gebed. En bidden wij hem ootmoedig om zijn zegen in deze dienst van het woord. Laat ons samen bidden. Heere, u geeft ons een stille plaats op deze avond. En een stil uur. Althans, dat bidden we van u. Of dat zo mag zijn, zoals het ook doorgaans het geval is. Wanneer de gemeente samenkomt en in alle rust gezeten is en hoort naar het woord dat in hun oren klinkt. Niet zomaar een woord, maar het woord van u. Het woord van de eeuwige God. Het woord, Heere, dat u hebt neergelegd in de schriften en dat door de geschiedenis heen tot ons gekomen is. Het woord dat telkens open mag gaan, ook op deze kansel en vanaf deze kansel. Het woord dat klinken mag, het profetische woord dat zeer vast is en waarvan u door de dienst van uw apostelen gezegd hebt dat we er wel aan doen, dat we er heel goed aan doen. Om op dat woord acht te geven, omdat het is als een licht dat schijnt in een duistere plaats. En omdat het vastheid en zekerheid en veiligheid biedt voor ongestadige en wankelende mensen. Een stil uur en een stille plaats, Heren. En dat te midden van een wereld waar het woedt en kolkt en gonst en waar het brandt. En waar er krachtige woorden vol van dreiging, vol van dreigende vergelding gesproken worden. In een wereld vol van onvrede. Een wereld die zich opmaakt om zich in een nieuwe oorlog te storten. Als u het niet verhoedt. Heer, we maken wel deel van die wereld uit. En daarop past het ons ook. Op dit uur, om staande te midden van al deze dingen en horende al deze geruchten en ziende alle beelden en ons herinnerende de aangrijpende beelden van de Zwarte Dinsdag, 11 september, om ook de nood van deze wereld bij u te brengen, Heren, om te vragen of u in de toorn nog aan ontferming gedenken wilt. Of u uw langmoedigheid en uw genadige kracht en ontferming nog betonen wilt. Wilt u betonen, Heren, dat u waarlijk bent zoals u van zichzelf gesproken hebt. Langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid. Geef ons niet over aan de machten die we met elkaar over onszelf heen halen. Want Heer, ook al zijn we vol van verontwaardiging over de dingen die gebeurd zijn. Het doet zien dat mensen zondaren zijn. En wij zijn evenzeer zondaren. En het oordeel dat zich zou voltrekken gaan. Het kan ook rechtens over ons komen. En u zou geen onrecht doen, Heer. O, wij bidden u, laat er ook in het midden van deze gemeente gebed zijn. Of u nog bewaren wilt. En of u nog schenken wilt, Heere, vrede. Vrede in de harten. Vrede tussen de mensen. Vrede tussen de volkeren. Heren, wij bidden u voor de voortgang van uw woord. Zoals dat in deze gemeente voortgang vinden mag, maar ook daarbuiten in ons land en over deze hele wereld. Het zaad, het goede zaad dat uitgestrooid wordt, telkens weer, ook vandaag. Heren, laat het niet vruchteloos gebeuren. En laten allen die geroepen zijn om het goede zaad uit te zaaien, geef dat ze iets mogen kennen van die zaaier waarover het in een van de psalmen gaat. Die zaaier die gaat, al gaande en wenende, omdat hij het zaad moet uitstrooien in hopen. En omdat het niet in zijn kracht en niet in zijn bekwaamheid ligt, dat het zaad ontkiemen zal en tot vrucht dragen komen zal. En daarom bidden we, Heer, of u dat doen wilt. Of u zelf zorgen wilt dat de arbeid in uw koninkrijk ook vandaag niet vruchteloos mag zijn. O Heer, mocht het zijn dat deze dag, deze zondag, de 23e september van het jaar onzes Heren 2001, een grote in uw koninkrijk mag zijn. Een dag waarop u werkt, met kracht en met majesteit, en nog vele zondaren brengt tot de kennis van uw grote en heilige naam. Wees met al degenen, Heren, die arbeiden in het werk van de zending. Misschien op moeilijke post. Misschien zonder uitzicht op enige vrucht. Of in het evangelisatiewerk. Of op andere wijze. Heren, wilt u bemoedigen. En wilt u doen zien dat u arbeiders uitstoot, maar toch niet te vergeefs. En dat uw koninkrijk komen zal. En dat uw wil geschieden zal. En dat het welbehagen van uw o goddelijke Vader, door de hand van Christus en door het werk van zijn geest, gelukkiglijk zal voortgaan. Maar Heren, dan bidden we tegelijkertijd of u ook ons daarin niet voorbij wilt gaan. Want we zijn vanavond weer naar de kerk gekomen. De ouderen, de volwassenen, de kinderen, de jonge mensen en anderen luisteren met ons mee. En misschien zijn we gewoon gekomen omdat we dat nou eenmaal gewend zijn, omdat het zondagavond is op het gebruikelijke tijdstip. Maar doe ons toch beseffen, Heren, dat wanneer we ons onder uw woord schikken, dat het gewicht van de eeuwigheid op ons rust. En dat er grote dingen gebeuren en dat de sleutels van het koninkrijk gehanteerd worden, Heren. En dat het ook van deze avond gelden zal, dat voor ieder persoonlijk van ons, vanaf de jongste tot de oudste, er iets gebeuren gaat. En dat we er zelf ook bij zijn. Dit gebeuren gaat, dat door middel van de sleutel van het koninkrijk, de bediening van uw heilige evangelie, of de deur open gaat. Wat een wonder, Heren, als een mens op u mag zien. Zijn hoofd omhoog gericht wordt. En u mag zien als een God van genade en ontferming. De deur open gaat. Of de deur gesloten blijft. Ja, dicht gaat. En er een nieuw oordeel in ons leven zich voltrekt. Zoals het wellicht tot heden steeds geweest is. Met alle risico's, Heren, dat het de laatste keer was. Geef dat we iets beseffen van het gewicht van de bediening van uw woord. Want wanneer uw heilig woord overeenkomstig uw bedoeling, Heren, en naar de mening van de geest verkondigd wordt, dan worden we als het ware voor uw rechterstoel gedaagd. En dan zijn er beslissingen. Almachtig God, doe ons toch roepen tot u als het nog nooit plaatsvond in ons leven, in het leven van de jonge mensen en van de ouderen, om u te kennen, Heren, want het komt erop aan, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Want we zijn vandaag een dag korter bij de dag van onze dood vergeleken met gisteren. En de tijd wordt steeds korter en het komt erop aan. Maar dan ook dit, Heren. U hebt niet alleen recht op ons in het uur van onze dood, maar u hebt recht op ons leven. Want u hebt ons geschapen. U hebt recht op ons hart. U hebt recht op onze energie. U hebt recht op onze levenskracht. U hebt recht op ons verstand. Op de toewijding van ons leven. Op ons lichaam, op ons geld, op alles. U hebt er recht op, Heren. En wanneer we het aan u niet toewijden door genade, dan zijn we dieven. Dieven van u. rovers van de eer van uw naam, wat we van nature ook al zijn. O, gedenk ons en zie op ons neer in ontferming en genade. We bidden voor diegenen onder ons die het moeilijk hebben. En dat kan van velerlei aard zijn, heren. Want wanneer we hier zo zitten en een ander ziet aan ons niets, dan kan er heel wat omgaan in ons hart. Heren, misschien zijn we gekwetst. En zijn er dingen in ons leven die we niet kwijt kunnen raken, waaronder we neerbukken, waaronder we zuchten en niemand begrijpt ons wellicht. Een zwaar verlies van enige tijd geleden, of onze krachten die minder worden, of onze handicap, of onze gescheidenheid met anderen die we lief hebben. Wat het ook is, heren, misschien de afname van onze lichamelijke krachten, en we zijn het er zomaar niet mee eens. Of een psychische moeite, waar een ander geen begrip voor heeft. Of moeite en zorgen in de relatiesfeer, in de familie, of misschien wel in ons eigen gezin, met de kinderen of als man en vrouw samen. Heren, u weet het. U kent ons levenspad. Heren, betoon het. En wilt u troost en kracht geven? Wilt u voorgaan op de weg die gegaan moet worden? Heel de dingen, heren, waar het kapot is, wilt u de breuken herstellen met uw genade. Zegen ons, o Heer, in alle opzichten. Lichamelijk, geestelijk. In de verhouding van onze ziel tot u. Zegt gij tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Wees met dominee Den Butter en zijn vrouw, die in deze weken in Amerika verblijven. We danken u ootmoedig dat ze daar zijn aangekomen. Wilt u een goede tijd schenken, ook in de bediening van het woord daar. Geef dat ze over enkele weken weer terug mogen komen om het werk hier opnieuw aan te vatten. We bidden u voor het breedkerkelijke werk, ook van de synode. De synode die in deze weken in commissievorm vergadert en voorbereidingen treft om tot beslissingen te komen. Wees met het moderamen en allen die leiding hebben te geven. Heere, geef dat ons kerkelijk leven nog gezegend mag worden. Dat we niet afraken van de gronden der vaderen, Heere. Maar dat de oude dingen weer nieuw mogen zijn. Bewaar ons voor een afglijden. En geef dat aan het eind van de synode gezegd mag worden. Bedacht de Heilige Geest en ons goed om dit en dat te besluiten. Schenk zo uw zegen, Heere. Wees met ons deze avond. Laat de kracht van uw woord ervaren mogen worden. Heere, dat is niet een kracht die ligt in menselijke woorden, want dat is een en al zwakheid. Maar wanneer u uw getuigenis eraan geeft en u erin meekomt, o Heere, dan zal het ervaren worden dat het woord van uw wonderen doet in de hand van uw geest. Doe het. De grootheid van uw ontferming onverdiend. We bidden u voor onze broeder Talen, die in deze aanstaande week met anderen een grote reis gaat ondernemen. Die Bijbelse lectuur en ook Bijbels brengen zal in Oekraïne en in Rusland. Geef dat die tocht gelukken mag en dat het doel van de onderneming eveneens gelukken mag. En dat ze te zijner tijd weer in veiligheid thuis mogen komen. Wilt u zijn met al die gemeenten, heren? En wij zouden zeggen, in de verstrooiing. In andere omstandigheden dan wij zijn. En wilt u het geestelijk leven wat er is, zelf ook onderhouden en nieuw geestelijk leven schenken? Wilt u zo zijn met uw kerk en koninkrijk op aarde? Heren, gedenk ons. Verhoor ons in uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 43. Psalm 43, het eerste en daarna ook het vijfde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Het eerste en daarna ook het vijfde vers van Psalm 43. U krijgt tegelijkertijd gelegenheid om de gaven voor de dienst van de Heere af te zonderen. De Heere zegene u, hij zegene ook uw gaven. tekst voor de prediking vindt u, gemeente, in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, Handelingen 11. Handelingen 11, daarvan de versen 19, 20 en 21. De versen 19 tot en met 21 uit Handelingen 11. Daar lezen we het woord van de Heer als volgt, onze tekst. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Tot zover. Geliefde gemeente, vanavond brengen we een ogenblik een bezoek aan de stad Antiochië. Dat was naar de maatstaven van die tijd een immens grote stad met vele, vele tienduizenden inwoners. Het was de derde stad in het Rijk van Rome. Natuurlijk, de stad Rome stond bovenaan, de residentie van de keizer, van waaruit het gehele Rijk bestuurd wordt. Maar daarnaast waren er nog twee heel grote, opvallend grote steden, metropolen bijna. Alexandrië in Egypte en de derde was dus Alexandrië. Als je enigszins op de hoogte bent met de kaart van het Oude Oosten uit die tijd, dan kunt u het zo lokaliseren. Antiochië, het lag niet zo ver van de Middellandse Zee vandaan, maar vele honderden kilometers boven Jeruzalem. Als u zo de kustlijn van Israël in uw gedachten neemt en u gaat naar het noorden, dan weet u, dan komt er een plaats waar de kustlijn afbuigt naar het westen. Bij het huidige Turkije. Wel nu zo vlak voor die afbuiging van de kustlijn naar het westen, daar in die hoek, daar vindt u Antiochië. Ik zei al, de derde stad in het Romeinse Rijk. Een stad van wetenschap en cultuur. Een stad waar ook alles te vinden was wat in die tijden in een stad te vinden was. Er woonden allerlei soorten mensen, etnische groepen waren door elkaar heen gemengd in die stad. Heidenen, vele heidenen, velerlei soorten heidenen, maar ook Joden. Heel wat Joden hadden zich gevestigd in de stad Antiochië. En sinds enige tijd, zowaar, ook enkele christenen. Die, toen ze zich daar vestigen, overigens nog geen christenen genoemd werden, maar het waren wel volgelingen van de Heere Jezus. Een kleine groep in het begin. Hoe waren ze daar gekomen? Wel gemeente, het waren vluchtelingen. Het waren asielzoekers. Het was niet van weelde dat ze daar neergestreken waren in Antiochië. Maar daar kwamen ze aan. En nu zegt onze tekstgemeente nog iets. Dat in die stad niet alleen mensen woonden, maar dat het nu de Heere, de Heilige God, de grote Schepper van hemel en van aarde, de Vader van de Heere Jezus Christus, de Koning van zijn Rijk, dat het hem behaagde ook in diezelfde wereldstad te wonen en te werken. Bij dat kleine kuddeke. Dat helemaal geen aanzien had, maar dat daardoor groter werd. We horen vanavond over drie dingen. En de drie gedachten aan de hand waarvan we de stof van de prediking wensen te volgen, corresponderen met de drie Bijbelteksten, 19, 20 en 21. U hoort allereerst iets over de weg des Heren. Vervolgens over het woord des Heren. En dan, en u kunt het bijna invullen als u vers 21 leest, over de hand des Heren. de weg des Heren, het woord des Heren en de hand des Heren. De oorsprong van de christelijke gemeente, dat is u wel bekend, geliefde jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel. Waar is de christelijke gemeente ontstaan? Niet in Antiochië, in Jeruzalem. Daar in Jeruzalem, waar het de Heere behaagd heeft zijn geest uit te storten. Waar hij gewerkt heeft. Maar waar de Heere werkt, waar de Heere een kerk bouwt, daar zet de duivel er een kapel naast. En het liefst er middenin. Want we hebben het gelezen in hoofdstuk 8, dat daar in Jeruzalem een vervolging is uitgebroken. Er is zelfs al een eerste slachtoffer gevallen. Stefanus. De man met zijn zo prachtige naam. Kroon, krans betekent zijn naam, wel nu. Hij de eerste getuige, de martelaar om de naam en de zaak van de Heere Jezus Christus. Hij had inmiddels de kroon ontvangen, de krans der heerlijkheid. Want hij had getuigd van zijn Heere en Meester. En door genade waren de stenen die op hem gevallen waren gebruikt om zijn ziel in de hemel te brengen. Maar het was nog maar het begin. Want het is bij Stefanus niet gebleven. We hebben gelezen in Handelingen 8. In die dagen werd er een grote vervolging tegen de gemeente. En jongens en meisjes, jullie kennen de naam wel van hem. Van die man die niet het kleinste aandeel in die vervolging had. Saulus. Saulus van Tarsen. Een fariseer en niet de eerste de beste. Saulus. Die in zijn ijver niets anders wilde dan die inmiddels grote gemeente van Jeruzalem te verwoesten en uiteen te slaan. En hij deed het ook. We hebben het gelezen. Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen eruit en zij sleepte ze in de gevangenis. En het gevolg was, gemeente, dat de gemeente van Jeruzalem, hoe groot hij ook was, uit elkaar gestoten werd. Hij spatte als het ware uit elkaar. En vele christenen, bijna allen, ze werden verstrooid naar Galilea, naar Samaria en veel verder nog. Zelfs tot in Fenicië en op Cyprus en zelfs tot in Antiochië toe. En dan komen natuurlijk de vragen, tracht u zich in te denken in deze situatie? Want, laten we dat nou vanavond dus eerlijk tot elkaar zeggen, begrijpen we dat nou? Waarom toch eigenlijk? Het was zo goed begonnen op die grote Pinksterdag. Toen de Heere toch had doen zien dat hij alle tegenkantingen en alle weerstanden verbreken kon. Toen daar gespot werd met die apostelen die getuigden van de Heere Jezus. Toen daar gezegd werd, ze zijn vol zoete wijn. Maar er was maar één wenk voor nodig. Eén wenk van Gods alvermogen en ze lagen allemaal op de grond. En ze vroegen het, wat moeten we doen om zalig te worden? Nou, dat was het werk van de Heere. En niet alleen tientallen, niet alleen honderdtallen, maar duizenden. Ze waren de Heere toegevallen. En het had de Heere behaagd. En waar kun je daar jaloers op zijn? Wat komt dat nou in Middelharnis voor? Dat daar in één slag een mens, binnen een enkel uur, van een goddeloze spotter, gemaakt wordt tot een roeper en een kermer tot de Heere, die de Heere nodig gekregen heeft. Die het niet meer kan doen met zijn eigen gronden en met zijn eigen godsdienst. Want geloof maar dat het godsdienstige mensen waren die er op dat Pinksterfeest aanwezig waren. Want ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren van alle kanten vanuit het Romeinse Rijk. Honderden kilometers hadden ze afgelegd. Maar met hun godsdienst konden ze het niet meer doen. Het was aan brokstukken op de grond gevallen. Maar de Heere had nog meer gedaan. Hij had ze niet alleen gemaakt tot missende mensen. Maar het had hem behaagd om door de prediking van de apostel Petrus, Christus Jezus, in hun ziel te openbaren. En zo waren ze toegevloeid. Toegevloeid tot de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. 3000 op die ene dag. Wat een krachtig werk. Daar kun je als kerkenraad ook wel jaloers op zijn. Als je zulke dingen ontdekken mag. Je bent al blij met één. Of toch met 3? 3000 gemeenten. Nou heeft de Heere dan niet betoond dat hij almachtig is en genadig is. En dat de Satan zich stil moet houden als de Heere spreekt en als hij werkt. En denk dan nog eens verder met me mee. Hoe goed zullen ze het met elkaar gehad hebben daar in die gemeente. Ze hebben zich vergaderd rondom de apostelen ongetwijfeld. Ze oefenden gemeenschap met de Heere. En ze oefenden gemeenschap met elkaar. We lezen het, ze prezen God. En ze hadden genade bij de Heer en bij het ganse volk. En de Heere deed nog dagelijks toe die zalig werden. Want enkele dagen later waren er weer enkele duizenden. En zo wilden ze het graag houden. Ongetwijfeld zaten ze aan de voeten van de apostelen. Die apostelen immers die oog- en oorgetuigen van de Heere Jezus geweest waren. Die vertellen konden alles wat hij gedaan had. De voorbereiding op zijn lijden. Hun eigen lessen die ze hadden moeten leren. Dat ze het ook niet begrepen hadden. Maar dat daarna hun ogen waren opengegaan. Dat de Christus moest lijden. Maar dat hij was opgestaan. En dat hij ten hemel gevaren was. En dat daartoe de Heilige Geest geschonken was. Die geest die ze in hun eigen hart ontvangen hadden. O, wat hadden ze veel mogen leren van de apostelen. En het was werkelijk. Werkelijk. De tijd van de eerste liefde. Ze hadden alles gemeen. In liefde waren ze aan elkaar verbonden. En ze oefenden in het geloof en de hoop. Toen werd het alles anders. U zegt, maar dat herken ik wel. Dat herken ik best. Want dat heb ik in mijn eigen leven ook ervaren. Nou, dat kan inderdaad zo zijn. Zo kan het zijn. Gemeente, want de weg van Gods kerk, ja dat is ook zo. De weg van Gods kerk in het algemeen is ook de kerk van Gods kinderen in het bijzonder. Oh, niet dat iedereen een standaard weggaat, nee dat niet. Maar er zijn toch overeenkomsten en kenmerken die in de schrift te lezen zijn. In welke weg de Heere nog steeds leidt. U zegt, ik weet er wel van. Toen de Heere zich aan mijn ziel geopenbaard had. Toen hij mij liefelijk omhelst heeft. Toen hij mij uit mijn ongeluk opgericht heeft. Toen hij op mijn roepen en gekerm gehoor gegeven heeft. Toen hij mijn hoofd omhoog geheven heeft. Toen hij mij deed zien op hem. En wie nou alle zaligheid en alle heil voor tijd en eeuwigheid geschonken is. En toen ik door het waarachtige geloof. Iets van hem ontvangen mocht. Toen ik weten mocht. Dat de Heere zelf door zijn geest een band met mijn verloren leven gelegd had. Dat hij mij uitgerukt heeft. Uit de ruisende kuil getrokken heeft. En mij op een rotssteen gesteld had. O, toen was het goed. Toen was het goed. Toen hij mij vergunde mijn ziels verlangen. En het goede tot verzadiging te ontvangen. Toen hij mijn druk wilde verlichten en hart en mond vervulde met zijn vreugd. Toen ik in zijn genade delen mocht. Toen ik oefende het waarachtig geloof en hoop op de Heere hebben mocht voor de toekomst. Dat hij mij verder leiden zou, dat hij mij niet begeven en verlaten zou. Toen ik ook anderen tegenkwam met wie ik deze dingen delen mocht. En dat we ons samen verheugen mochten in de Heere. Verblijd zijnde. En dat de lofzang in stilheid tot de Heere opklom. O, toen was het goed. Maar het bleef niet zo. Het bleef niet zo. Laten we nog eens een ogenblik teruggaan, gemeente, naar Jeruzalem. Want wat gebeurde er eigenlijk? Daar kwam de duivel in actie. Die Satan, die verstoorder. Wat is zijn naam? Zijn naam is duivel. Zijn naam is Diabolos. En wat betekent Diabolos? Diabolos betekent tussenwerper. Hij wil altijd scheiding aanbrengen tussen de Heere en zijn kerk. Hij wil altijd het breekijzer zetten tussen een ziel die genade kent en de Heere die genade verleent. En zo was het ook hier. De tussenwerper. Hij gooide als het ware een bom midden in die jonge gemeente. Ja, en dat nog op 2 manieren ook. Van binnenuit en van buitenaf. Heel kort, van binnenuit, jongens en meisjes, we kennen die geschiedenis wel. Ananias en Safira. Oh, wat hadden ze een goede naam daar in die gemeente. Oh, en ze stonden al in de kerkbode bij wijze van spreken, want ze hadden zo'n grote gift gegeven. En toen was er de dag dat ze het plechtig zouden neerzetten. En er waren veel getuigen bij en iedereen was blij. Oh, wat... Maar het was niks. Het was huichelachtigheid. Ze bedrogen de heren. En ze bedrogen de kerkenraad, de apostelen. Dat was van binnenuit. Het was een verstoring van het werk van de Heere door de Satan. Maar ook van buitenaf, we hebben het gezien en daarom ga ik daar niet meer op in. Daar kwam vervolging en lijden en verdrukking en verwoesting. En de gemeente van Jeruzalem, ze spat uiteen en ze zwermt alle kanten op. Begrijpt u nou toch wel die vraag? Heere, waarom dan toch? Waarom staat u dat toch toe, Heere? Is dat nu uw weg? Is dat nu de vrucht van het werk van uw geest? Dat het nou helemaal verwoest wordt en dat het tot niets wordt en dat er niks van overblijft? En in het licht van de schrift, gemeente, moeten we zeggen, zo werkt de Heere. Begrijpen? Nee, dat is wat anders. Dat doen we niet. U begrijpt het misschien ook niet in uw leven. Als u terugziet, al die wegen vol van duisternis, al die kronkelingen, die krommingen in het levenslot. Waarom toch, Heer, u had het zelf heel wat beter gedaan. Nee, die weg, oh, die weg moet ik die weg gaan, Heer. En de Heer zegt, ja, die weg moet je gaan, mijn kind, want dat is de weg die ik wijs. Dat is de weg die ik voor je uitgekozen heb. Je hebt je leven toch aan mij verbonden? Je wilt toch navolgeling van Christus zijn? Daarom, je moet door veel verdrukkingen ingaan. En een andere weg is er niet. Daarom, die weg, mijn kind. Maar het ermee eens zijn, geliefden, en je kruis vrolijk dragen, dat is wat anders. Daar is een bijzondere genade voor nodig. Wie zou het kunnen? Kunt u het? Wie zou het kunnen? En dat is niet vreemd. Dat is in het geheel niet vreemd. We horen ze klagen. Al die kermers. Die bijbelheiligen met hun grote namen. We horen ze klagen en kermen. Daar zingt er een. Ja, waarlijk. God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Asaf, hij zingt zijn lied. En wat een geloofslied. Wat een lied van geloof en vertrouwen. Kunt u meezingen? O, tot dusver misschien nog wel. Maar Asaf gaat verder. Want nou gaat hij over zichzelf. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, ja ik weet het Heere, zo zijn uw wegen, heilig zijn uw wegen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten, mijn eigen voeten, ze waren in mijn leed bijna uitgeweken en mijn treden van het spoor der godsvrucht afgegleend. En Asaf, hij zingt het niet één keer, maar de volgende dag zingt hij het weer. En dan horen we een ander lied van hem. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Heren, die weg die ik gaan moet, ik ben het er niet mee eens. En ik kan mijn hart er niet in meekrijgen. Zou de Heere dan in eeuwigheid verstoten? Zou hij voortaan niet meer goedgunstig zijn? Hebben zijn beloften dan soms een einde? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde? Heeft hij zijn barmhartigheden toegesloten? Herkent u het? Het kan best zijn dat die mensen uit Jeruzalem, Toen ze uitgestoten werden uit de gemeente van Jeruzalem. Ook weg van eigen huis en haard. En ze alle kanten opgeslingerd werden. Dat ze de liederen van Asaf gezongen hebben. En dat ze iets verstaan hebben van de vragen. Van de onbegrepenheid. En van de duisternis van de weg des Heren. Van de Godsregering die zich niet narekenen laat. Heilig zijn, o God, uw wegen. En dan de hand op de mond. Dan de hand op de mond. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Toch, het komt er toch van. Ja, het komt er toch van. Dat de Heere de ogen van die ballingen open doet gaan. En ze doet zien. Dat de wegen des Heeren goed zijn. Dat de gedachten des Heeren hoger zijn dan de onze. En zijn wegen zoveel verhevender dan de onze. En dat ik als nietig mens stof en as de hand op de mond moet leggen. Heilig zijn, o God, uw wegen, Heeren. Gij leidet uw kudde door de Rode Zee. Door de woestijn. Zo leidt ge uw volk als een kudde. Ja, door de hand van Mozes en Aaron, Heer, het is niet de eerste keer. Dat was ook een omweg. En toch, ze zijn er toch gekomen. En zo maakt de Heer het waar. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, ook moet wel beoefend worden. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde, geliefden. Denk dat niet. Denk dat niet. Je zult maar eens aan het graf van je kind moeten staan. Je zult maar eens vol vertwijfeling je eigen leven na moeten zien. Je krachten worden minder en op hoge leeftijd worden je gedachten beneveld. Of je raakt gehandicapt. Of van man en vrouw gescheiden, wat al niet. Alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. Maar van droefheid te zijn. Maar. Daarna geeft ze van zich. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Aan wie? Aan degenen die erdoor geoefend worden. Die in Christus. Achter de Heere mogen aangaan. Ik zeg er wat bij. In Christus. We zullen het straks zien. De band die de Heere gelegd heeft met hem. Die ook zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd. Die de weg tot in de dood is gegaan. En die in zijn weg al de zijnen meeneemt. Doorlijden tot heerlijkheid. Nou gemeente, dat was iets over de weg des Heeren. De weg die deze ballingen, deze asielzoekers gaan moesten. En dan lezen we verder in onze tekst, want dan lezen we wonderlijke dingen, wat we misschien niet zouden verwachten. Want het zijn deze mensen bij wie de Heilige Geest bij wijze van spreken het oor te luisteren legt, want ze gaan spreken, deze mensen. Ze worden predikers, beleiders van het woord van de Heere. Ze spreken niet over hun omstandigheden als ze daar in Antiochië zijn. Nou, daar zou alle aanleiding toe zijn. We horen niets over gemor en gezucht en gekerm. Zelfs niet over geklaag en gejammer. Maar ze spraken het woord. Eerst tot de Joden, want het waren Joden. En ze gingen de synagogen in en ze spraken het woord. En dan in vers 20, dan komen er nog een paar andere mannen te berde. Mannen uit Cyprus en Cyrene. Cyprus, het eiland dat niet zo ver van Antiochië ligt. En Cyrene, helemaal van Noord-Afrika, dan lezen we in vers 20, er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen waren, en tot de Grieken spraken, verkondigende de Heere Jezus. Nou vindt u met mij dat nou geen wonder, laten we daar nou eens een klein ogenblik bij stilstaan, vindt u dat nou geen wonder? Ze gaan de Heere aanprijzen. Aanprijzen aan anderen. Vertellen wie hij is. In deze omstandigheden. Maar dat is die God die hen van hun huis en van hun omgeving en uit hun gemeente weggehaald heeft. Die de banden verscheurd heeft. tussen mensen die één van hart en één van ziel geworden waren. Die God, hij heeft het gedaan. En nu gaan ze hem roemen. Gemeente, wij zouden toch bittere woorden spreken, niet? Je zou toch op zijn minst je vragen en je twijfels aan anderen vertellen gaan. Maar hier, deze mensen, en dat is door genade, ze spreken het woord van de Heere. Omdat ze zelf zo'n volgzaam hart hebben, omdat ze zelf vol met allerlei goede deugden en prestaties zitten, nee gemeente, de Heere, hij neigt hun hart. En het blijkt dat het werk des Heeren in hun persoonlijk leven zoveel beslag en zoveel nadruk gelegd heeft. Dat het in hun leven nog steeds zo tot een wonder is. Dat de Heere hen uit de duisternis heeft getrokken. En hen begiftigd heeft met het licht van zijn genade. Dat al dat andere, dat al die omstandigheden op de achtergrond raken. Maar dat dat andere, die grote genade Gods, boven ligt en boven komt drijven. En het hoogst in hun hart zit. En uit de volheid van het hart loopt de mond over. Dat is op zich al een wonder. En dan nog iets. Want wie heeft die verwoesting in de gemeente van Jeruzalem aangericht? Wie zat erachter? We hebben het gehoord. Dat was degene die als een diabolos, als een tussenwerper, de gemeente uit elkaar geslagen heeft. En welke bedoeling had hij? Ja, natuurlijk om de zaak van Christus te gronden te werpen. Om de gemeente te verwoesten, die prille gemeente. Eén slag, zo dacht hij wellicht, en het was gebeurd. En er zou niets van overblijven. En als ze allemaal verstrooid zijn, dan vergaat het werk wel. En wat zien we nu hier? O, dat is een wonder. Dat is een wonder van Gods wegen. Nu de gemeente verstrooid wordt. Nu gaat de Heere het gebruiken om juist daardoor het evangelie en het zaad van het evangelie eveneens verder te strooien. Op deze wijze komt het evangelie van Gods genade waar het anders niet gekomen was. Immers, wat was de opdracht van de Heere Jezus aan de discipelen geweest? Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in Judea en in Samaria en aan de einden der aarde. Maar er was al enige tijd voorbij gegaan. En wat zien we? De apostelen die waren allemaal in Jeruzalem gebleven. We hebben het zojuist nog gelezen in de Bijbel. Ze blijven in Jeruzalem. Ze zijn niet van hun plaats te krijgen. Tegen de bedoeling van de Heer in. De Heer had gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Ge zult uitgaan over de hele wereld. En het zaad van het evangelie verstrooien. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet. En als dan op een gegeven dag de apostel Petrus komt in Jeruzalem en hij doet verslag van de grote wonderen die de Heere in Caesarea gedaan heeft, dat daar Cornelius, die heiden Cornelius, het evangelie van de genade heeft aangenomen en zelfs gedoopt is, hij en zijn huis, dan zijn ze het er niet mee eens. En dan zeggen ze, maar dat is de bedoeling niet. En zo zien we verzet. Verzet tegen de uitbreiding van het evangelie. En gemeente, nu zien we hier, zonder dat deze mensen dat vanaf het begin geweten hebben, dat de Heere nu wegen gaat zoeken om het evangelie toch verder te brengen. En het bloed der martelaren, het wordt het zaad van de kerk. Nu gaat de Heere er zelf voor zorgen, door de verdrukking, door de verstrooiing heen. Als de gemeente uitgespat wordt naar alle kanten toe, dan zegt de Heere, ja, maar mijn raad zal bestaan. En ik zal mijn welbehagen doen. En dat woord van mij, dat zal er toch komen. Dan maar door de verdrukking en door de vervolging en door de verwoesting heen. En welk woord wordt er dan verkondigd? Nou, dat staat er heel nadrukkelijk. Want tot de Joden wordt het woord verkondigd, staat er. Vers 19. Wat is dat, het woord? Het woord dat in de synagoge gepredikt werd. Nou, het is niet anders, gemeente, dan de schriften van het Oude Testament. Dat was het woord. En dat wordt verkondigd in de synagoge. Maar er wordt iets bijgezegd. Want als die Joodse vluchtelingen in Antiochië dan als het ware de kansel beklimmen in de synagoge, dan zeggen ze maar al deze dingen, ze zijn vervuld. Want nou zullen we zeggen, die beloften die de Heere uitgestald heeft in het Oude Testament, die zijn vervuld in de Heere Jezus Christus. Wij hebben het profetische woord, zeggen ze. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Maar het licht dat is opgegaan in de Heere Jezus Christus, hij is de Christus. En als dan die Cyprische en Cyreneese mannen het woord verkondigen, wat is dan hun woord? Ja, dat staat er ook met zoveel woorden, verkondigende de Heere Jezus. Dat is ook anders te vertalen, en ik denk dat het ook anders vertaald moet worden. Dit staat er, verkondigend dat Jezus de Heere is, dat Jezus de Kyrios is. En dat is een woord dat kennen die heidenen wel, de Kyrios. Ja, maar wij dienen ook de Kyrios. Wij hebben heel veel Kyrioi. Wij hebben Zeus en we hebben Apollos. Die machtige goden, oh, die wel angst inboezemen, maar daar buigen we ons voor. En daarnaast hebben we ook onze goden van genot, Afrodite, en van de zinnenlust, Artemis. We hebben genoeg aan onze eigen goden. En nog aan die Cyprische en Cyreneese mannen verkondigen. Ja, maar Christus. Hij is de Kyrios. Hij is de Heere. En dan mogen ze daarbij tegelijkertijd zijn naam noemen. Hij is Jezus. De Kyrios die wij vertellen, die is van een heel andere orde. Dat is niet een God waarvoor je bang moet wegkruipen. Maar zijn naam is zaligmaker. Zijn naam is Jezus. Hij is redder. Hij is verlosser. Hij is niet die onbewogen, afstandelijke, onaandienlijke God zoals jullie goden. Maar het is die God die in de Heere Jezus Christus nabijgekomen is. Die mens geworden is, wiens naam is Immanuel. God met ons. Hij is dan ook de Heere. Hij is aller hulde en erkenning waard. En het is nodig dat u zich voor hem buigt. En hem dient en hem eert. En weet u wat zijn woord is? Hij heeft zijn eigen prediking samengevat met deze woorden, bijna aan het eind van zijn leven. De Zoon des mensen, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo wordt de prediking, zowel tot de Joden aan wie gepredikt wordt dat de Christus gekomen is, als aan de heidenen tot wie gepredikt wordt dat deze Christus de Heere is, zo wordt hij gepredikt, geliefden, als de zaligmaker voor zondaren, als de redder van verlorenen. En de prediking van deze mensen, we kunnen er absoluut van overtuigd zijn. Ze is een eerlijke prediking en daarom een ontmaskerende, een heldere, een scherpe prediking geweest. En ze hebben tot Joden en heidenen, ze hebben verkondigd dat deze Christus nou zondaren opzoekt. En daarom hebben ze ook moeten zeggen, ja maar uw leven is verzondigd. U die buiten de Heere leeft en voortgaat om buiten de Heere te leven. U hebt een zaligmaker nodig. En die zaligmaker, die mogen wij verkondigen, want hij is gekomen. God van de hemel, hij heeft zijn eigen zoon gezonden en het is door zijn voorzienigheid dat deze prediking nu ook in de stad Antiochië mag plaatsvinden. En dat is nou de prediking van het evangelie in de oude christelijke kerk, geliefden. En daarom het is dezelfde prediking die nog steeds plaats moet vinden. Deze lijn vindt u door alle apostolische geschriften heen. Jezus. Hij is de Christus, de gekomene, de vervuller van de beloften Gods. Maar deze Jezus, hij is tegelijkertijd ook de Heere, voor wie alle knie zich buigen moet. Hij is het, die zich ontfermt over zondaren, over verloren zondaren. Gemeente, het is dezelfde prediking die bijvoorbeeld Cornelius ook heeft mogen aanhoren uit de mond van de apostel Petrus. Als de apostel in het voorafgaande hoofdstuk zijn prediking besluit met deze woorden. U vindt het in Handelingen 10, de versen 42 en 43. En u zult merken, het is exact dezelfde prediking als die in Antiochië plaatsvindt. Hij heeft ons geboden den volke te prediken en te betuigen dat hij, Christus, is degene die van God verordend is tot een rechter over levenden en doden. Ziet u het? Hij is de Heer, hij is de Kyrios, hij is de Almachtige, hij is de Gebieder. En weet het, zeggen ze daar in Antiochië, en weet het, zegt Petrus tot Cornelius, eens zult u voor hem moeten verschijnen, eens zult u voor zijn rechterstoel gedaagd worden, eens zal hij recht spreken, ook over u. Want hij is het die van Gods wegen de almacht en de volmacht ontvangen heeft, om recht te spreken over levenden en doden. En tegelijkertijd, zo gaat Petrus verder, deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk, die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En zo hebben deze mensen in Antiochië, zoals ook Petrus het gedaan heeft in Caesarea, zo hebben ze hem uitgestald in zijn algenoegzaamheid. Dat het bloed van hem genoegzaam is voor de zonden, hoe groot en zwaar u ook gezondigd hebt. Dat hij degene is wiens bloed kostbaar is. Dat hij het gestort heeft, zijn eigen hartebloed. Dat hij de zaligheid verworven heeft. Dat hij nou alles wat een mens niet vervullen kan zelf gedaan heeft. De geboden Gods in lijdelijke en in dadelijke gehoorzaamheid vervuld heeft. Deze Christus, hij is verkondigd in Antiochië. Aan Joden en aan heidenen. Het is deze Christus, gemeente, en u begrijpt het allang. Het is deze Christus die nog verkondigd mag worden. Beseft u het toch? Beseft u het toch? Dat buiten de kennis aan hem, buiten het deel aan hem als een wonder van Gods genade, door het waarachtige geloof, er geen toekomst voor uw leven is. Dat alleen in hem behouden is. Hij, de rechter van levenden en doden. Want wat de apostel Petrus tot Cornelius verkondigde, geliefde. En wat deze mensen, deze Cyprische en Cyreneese mannen in Antiochië predikten. Het geldt nog. Hij is de rechter van hemel en aarde. Hij is de Kyrios. Hij is de Heer. Bereidt u zich daar toch op voor? Is dat een zaak die u beklemt toch? Als u hem nog niet zou kennen. U kent toch die aangrijpende beginregels van het lied van McChane. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Want daar gaat het om. Dat zegt onze catechismus en het is een geheel in overeenstemming met het woord van de Heere. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Gemeente, daar moet gerechtigheid zijn. Daar moet rechtvaardigheid in uw leven zijn. Daar moet overeenstemming met de heilige wet God zijn. En anders zal het niet gaan. Waar zult u mee moeten verschijnen? Kunt u het zelf bewerken? Kunt u zelf uw best doen? Door voor zover in uw vermogen ligt in de wet des Heeren te gaan. Keurig te leven. Misschien indrukken onder de prediking te hebben. En het een met het ander brengt u tot de conclusie. Nou, het moet wel genoeg zijn. Gemeente, u weet wel beter. U weet wel beter. Als wij, u en ik, daar voor de rechterstoel van de heilige God staan, dan zal daar rechtvaardigheid moeten zijn. En we zullen het niet kunnen doen met de rechtvaardigheid die uit de werken der wet is. Het zal alleen kunnen met het werk van de gezegende Zoon van de Goddelijke Vader. Want alleen in hem heeft hij een welbehagen en daarbuiten niet. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En daarom geldt ook dat andere. Deze Christus, hij is niet alleen de rechter van de levenden en de doden, de Kyrios. Maar hij is ook degene van wie verkondigd werd in Caesarea en in Antiochië. Dat in hem vergeving der zonden is. In hem. dat hij gereed staat om door zijn geest harten in te winnen. Hij is op zoek naar zondaren, gemeente, zijn ze er. Zondaren die met dat pak op hun rug lopen en het niet kwijt kunnen. Die zo hun best doen. Zondaren. Hem mag ik verkondigen dat hij het is. Maar dan hij ook de enige in wie vergeving van zonden is. En dan gaat het gebeuren. Onze derde gedachte tenslotte. Dan gaat het gebeuren. Daar als vrucht op die ongetwijfeld eenvoudige en ongekunstelde prediking. Een woord uit het hart. Uit het hart en uit de mond van deze mensen. Die zelf beweldadigd waren. Die uit de volheid van hun hart verkondigen konden. En die het zeggen konden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. O dat de Heere mij heeft opgezocht. En dat hij Christus Jezus aan mijn ziel geopenbaard heeft. Wat een wonder, want niet ik zocht hem. Maar hij heeft mij gezocht. Hij heeft mij opgeraapt. Hij heeft mij geschonken. Wat ik tot in eeuwigheid niet verwerven kon. Gemeente, op deze ongekunstelde en eenvoudige prediking. Wat lezen we dan? En de hand des Heren was met hen. Nee, zelf konden ze het niet. Ze waren er zelf niet toe in staat. Ze waren geroepen om te zaaien. En ze deden het. In getrouwheid. En in waarheid. En in ijver. Ze waren geroepen om te zaaien. Maar ze waren niet geroepen om te maaien. Geen van de dienaren van het woord, geliefden. Alleen maar geroepen om te zaaien. En daar gaan ze. Die zaaiers. Ziet u de stoet van de zaaiers? Ze gaan. Al gaande en wenende. Want het is een zaaien in hopen. Zal het zaad vrucht dragen? Zal het ontkiemen? Zal er een wel toebereide aarde zijn? Zal daar vrucht komen? Want de dienaren, gemeente, ze zijn in dienst van de goddelijke zender. Van de landman. En hij ziet op de getrouwheid van hun werk neer. En in hun hart ligt de begeerte. Och. Dat het toch niet te vergeefs mogen geschieden. Dat het toch geen zaaien in ijdelheid is. Maar dat er vrucht mag zijn. Dat de harten geraakt mogen worden. En dat er wonderen gebeuren van Gods wegen. En we lezen het. En de hand des Heren was met hen. Het gebeurt. O wonder. Daar worden harten geraakt. Daarheen en daarheen. En weer een en nog een. Een meisje en een jongen en een oudere. De hand des Heren was met hen. O, wat is dat tot vreugde van de dienaren. Wanneer ze mogen zien dat ze niet te vergeefs arbeiden. Ook uw dienaar, geliefden, ziet er naar uit. Bid de Heren. Bid de Heren of het geschieden mag. Of het meer en meer gebeuren mag wat hier staat. En de hand des Heren was met hen. Wat lezen we dan? Kort daarover nog. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Die bekende woorden, hoort u het? Ze geloofden en ze bekeerden zich. Mag ik u even wijzen op de volgorde? We lezen het in de Bijbel ook wel eens net andersom. Als het gaat over de prediking van bekering en geloof, jawel, dan wordt die volgorde aangehouden. We lezen het bijvoorbeeld als Johannes de Doper zijn werk doet. Dan roept hij het uit. Hij de gegrepene, de prediker van de gerechtigheid Gods, de handhaver van de wet des Heren, die zoveel ziet wat daarvan afwijkt en hij roept het. Bekeert u. En geloof het evangelie, kom tot inkeer. Heb berouw van uw zonden. Val neer voor de Heere, bekeert u. En geloof het evangelie, want Christus Jezus, hij komt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Maar als het nu gebeurt, let eens op dat puntje. Als het gebeurt, dan lezen we, en u ziet het hier. Ze geloofden En ze bekeerden zich tot de Heere. Waarom eigenlijk? Waarom staat het er zo? Waarom begint het niet met de bekering? En is de vrucht daarvan het geloof? Zo zou het toch ook kunnen, de bekering, als een mens goed zijn best doet, als hij bidden gaat, als hij het woord van de Heere lezen gaat, als hij zich beijvert de Heere aanroepen gaat, als hij ernstig wordt, als een aantal dingen niet meer kunnen, misschien wel de deur uitgaan. Bekering, oh, we zijn bezig en we zijn ijverig. En we hebben iets van de overtuiging dat we zondaar zijn. En we lopen te klagen over onze zonde. En we schreien hete tranen, bekering. O, wat is er veel bekering te vinden. Maar voor God heeft het op zichzelf beschouwd geen betekenis, gemeente. Beseft u dat? Er kan veel in uw leven zijn. Een mens kan ernstig geworden zijn. Je kunt leven onder de indrukken. Je kunt een besef hebben van de eeuwigheid. Je kunt een nauwgezet leven gaan leiden. Er kan veel zijn wat vroeger kon en nu niet meer. En veel waar je vroeger niet aan dacht en nu doet. Er kan veel zijn. Bekering. En een ander zegt, heb je het gezien? Daar is best wat in gaande. Maar voor God, gemeente, en ik zeg het heel scherp. Voor de Heere heeft het geen gedaante en heeft het geen waarde en kan het voor hem niet bestaan. En wee degene die u de handen oplegt en zegt, de Heere zal wel met u begonnen zijn. Het zijn ophouders, gemeente, het zijn ophouders. Als de hand des Heeren met de predikers in Antiochië is, dan heeft het pas waarde voor God als het dit is. Als het het waarachtige geloof is, dat buiten Christus niet meer leven kan. En dan bedoel ik echt niet dat praatgeloof. Dan bedoel ik heus niet dat geloof dat zichzelf op de been houdt. En dat op een gegeven dag, wanneer het me zo uitkomt, in ontroering of wat dan ook, de Heere Jezus aannemen gaat. Nee, dat niet. Maar dat waarachtige geloof. In het mishagen van mezelf. In het wegzinken voor de Heere. Wanneer al mijn gronden wegzakken, gemeente, en ik kan met al mijn doen, met al mijn vrome doen voor de Heere niet meer bestaan. En ik ga roepen tot hem. Heere, openbaar hem in uw leven, in wie u het leven geopenbaard hebt. Want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want hier gaat het toch om. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Hoe zal mijn ziel voor hem kunnen bestaan? Hoe zal mijn leven gered zijn? Hoe? Door bekering? Door je best doen? Niet, gemeente, niet. Alleen maar door dat waarachtige geloof. Dat alleen door dat geloof dat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Dat geloof waardoor ik uitgedreven word tot hem. En in de nood van mijn leven op hoop tegen hoop hem ga aangrijpen. En alleen daarin, o besef het toch, alleen daarin ligt de vreugde en de vrede. Alleen daarin ligt de zaligheid. Alleen daarin ligt dat wat een mens behoeft. Want wat baat het me? Wat baat het me als ik op weg ben naar de Vrijstad en een ander kan zeggen, je bent goed op pad. Maar de bloedwreker komt en die slaat me zo neer. Ik moet in de Vrijstad zijn, geliefden, daar. Daar waar Christus aan mijn ziel geopenbaard wordt. Waar hij de grote profeet en leraar spreken gaat van zijn werk als priester. En waar hij als koning in mijn leven heersen gaat. Daar alleen. Is dat nou dus de nood van uw leven? Is dat het nou waar u naar uitziet? Bent u daar nou jaloers op? Grijpt u daarheen? Of mag u misschien zeggen ja? Ja, door Gods genade mag ik het toch weten. Dat is de grond van mijn leven geworden. Dat is het fundament waarop ik staan mag. O, bij tijden zak ik ook weer door mijn eigen gronden heen. Maar als hij mij zet door zijn genade op die vaste rotssteen, bun je zou zeggen op die stepping stones, op die stapstenen, op de beloften van Gods genade in Christus. O, geliefden, dan is het weer waar. Dan is het waar. En dan heb ik krediet op God. En dan zeg ik, geef mij Jezus. Hem alleen. Want alleen in hem is geopenbaard rechtvaardigheid voor mijn schuldige ziel. En heiligheid voor mijn onreine bestaan. En zaligheid voor mijn verloren leven. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En zo, in deze weg, zo komt het ook tot bekering. Jazeker, als de vrucht van het waarachtige geloof, dat het uit Christus ontvangt. Ja, zegt de Heer Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. Die rank, als ze in de wijnstok is, ja dan zal ze vruchten dragen. En dan zegt McChain terecht, het geloof, ja dat ware geloof, dat beoefende geloof, dat geloof dat God voor een waarachtig man houden gaat, dat geloof, dat is nou de moedergenade. Dat is nou de sleutel die de deur opent. Dat is de genade die alle andere genaden meebrengt. Zo en zo alleen. En laat ik dan toch maar hiermee eindigen. Wat is het geheim? Het geloof is geen prestatie, geliefde. En de bekering nog minder. En de volharding in deze weg nog minder. Maar dat is het van het begin tot het eind. En de hand des Heren was met hen. Die was met die predikers, zodat er vrucht kwam. Maar de hand des Heren was ook met degenen die door Gods genade vruchten mochten voortbrengen. En daarin eindigt het. Daarin is het begonnen. In dat welbehagen Gods van eeuwigheid. En daarin eindigt het. O, dat is tot troost. En dat is tot de eer van de Heren. En dat mag vanavond in uw midden de boodschap zijn, de roepstem. O, zoek hem dan. Zoek hem, geliefden. Zoek Christus. En daarbuiten niet. Zoek hem en leef. Amen. Wij zingen nu Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Samen de Heere danken. Deze roem, Heere, ze is een vrucht van uw werk. En ze wordt in de diepte beoefend. Daar waar u een zondaar vindt, waar u zich over hem ontfermt, waar u zichzelf openbaart en waar u het hart vervult, met de vrede die alle verstand te boven gaat. Als daar in stilheid de lofzang klimt, tot u omhoog, die roem, Heere, dan is dat het werk van u. Dan is dat de vrucht. En daar worden we nou helemaal niks mee, want het is alles voor u. Voor u, o Heere, omdat het ook door u is. Door uw hand, om het eeuwig welbehagen. Heere, wat een geheimen, wat een verborgenheden. Vanuit onszelf verstaan we ze niet. Maar als u ze openbaart, Heere, dan wordt het helder. Dan wordt het helder tot op het hart van Christus. Dan mag een mens iets zien, buiten zichzelf. En dan is het waar. O, dan is het waar. En dan zal het tot in alle eeuwigheid waar zijn. Want u maakt uw werk af, Heere. U trekt uw handen niet terug. Maar u zult doen alles wat u behaagt. En wie het nou met Christus waagt, die komt niet bedrogen uit. Want dat is nou het werk van het waarachtige geloof. De Heilige Geest, hij getuigt van Christus. En hij maakt hem heerlijk in de harten van verloren zondaren. O, dan blijven ze in zichzelf verloren. Maar in hem zijn ze meer dan overwinnaars. Maak ons jaloers, Heere, op die weldaad die gij geopenbaard hebt, maar dat niet alleen, die gij ook werkt. Ook nog in deze late tijd, doe het ook in deze gemeente, bij jongeren en ouderen. Heb dank voor dit stille uur. We danken u voor uw goedheid en voor de opening der schriften. Laat er ook de opening van de harten zijn. Wees zo met ons in deze week. Schenk ons uw gunst, Heere, in alle opzichten. Wees met de jonge mensen die weer aan het werk gaan of naar school gaan. Wees met degenen onder ons die niet meer kunnen werken en die het daar moeilijk mee hebben. Wilt u zijn met degenen die niet meer behoeven te werken? Die mogen rusten van de arbeid. Geef dat ze u nochtans volgen mogen in alle wegen waarin u ze leidt. Schenk zo uw zegen, almachtig God. En verhoor ons in uw trouwe gunst, onverdiend, maar verdiend door een ander. En dat om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 56, nu het zesde vers, Psalm 56, vers 6. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.